Goedemorgen, luisteraars. Vandaag, dinsdag 2 juni, willen we weer verder gaan met momenten uit het leven van Petrus. Naar aanleiding van het boekje Vissers der Mensen van dominee B. van der Heijden. Vandaag is hoofdstuk 20 aan de beurt. En in dat hoofdstuk gaat het over een zeer aangrijpend moment in het leven van Petrus. Misschien was het wel het grootste dieptepunt en de zwartste dag in zijn leven. De tekst boven deze meditatie vinden we in Markus 14, vers 71. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet die gij zegt. Vorige keer hoorden we de geschiedenis van de voetwassing. Niet één van de discipelen wilde de minste zijn. Ten slotte nam de meester de taak van de dienaar, de taak van een slaaf, op zich. Van alle discipelen worden de voeten gewassen, maar de voeten van de meester niet. De onreinheid van zijn kerk is zijn onreinheid geworden. Hun schuld is zijn schuld. Zo diep wilde hij zich vernederen. De reine, de heilige, wordt de onreine en de schuldige. En zo gaat hij naar Golgotha. Zo sloten we de vorige meditatie af. Maar eerst wordt de zaligmaker naar het huis van Caiaphas gebracht om ondervraagd te worden. En daar in het huis van Caiaphas, daar zien we ook Petrus, die toch wel wilde zien wat er met zijn meester gebeuren zou. En wat daar dan vervolgens gebeurde, dat willen we met elkaar lezen, zoals Markus dat in zijn evangelie beschreven heeft in hoofdstuk 14, vers 53 tot 72. Maar eerst willen we de Heere om zijn zegen vragen. Heere, u bent die grote God die hemel en aarde geschapen heeft, die hemel en aarde regeert. En het is in uw goedheid en uw voorzienigheid dat we ook vandaag weer ons een ogenblik in alle rust mogen neerzetten om een gedeelte van uw woord te overdenken. En dan willen we daar uw zegen over vragen, want zonder uw zegen dan zullen onze gedachten alleen maar wegzwerven naar allerlei dingen van deze wereld, die ons zo bezig kunnen houden, waar we zo vol van kunnen zijn, die zoveel van onze tijd in beslag kunnen nemen. Heere, zoudt u dan zelf met uw geest in onze harten willen wonen en werken, die geest van Pinksteren waar we de afgelopen weken van mochten horen. Heere, zoudt u willen geven dat die geest ook uitgegoten mag worden in onze harten, de harten van onze kinderen en kleinkinderen van onze gemeente. Heere, zoudt u zelf uw zegen willen schenken? Misschien wachten we al zo lang, zoeken we al zo lang. Zoudt u dan zelf op uw tijd uzelf nog willen openbaren en die zonder gerechtigheid ook in ons hart willen doen opgaan? Heer, en dan is er ook zoveel onrust in deze wereld. Er is oorlog, er is geweld. Mensen vluchten, mensen lijden, mensen worden vervolgd, ook vanwege hun geloof. Heer, zoudt u zelf uw vrede nog willen schenken? Gedenkt u in het bijzonder ook aan het Joodse volk, wat zo verdrukt en vervolgd en gehaat wordt? Zoudt u bovenal willen geven dat ze ook u, Heer Jezus, als hun zaligmaker zouden mogen erkennen? U weet ook al de zorgen en de noden in de gemeente. Heere, u kent ieders hart, u kent ieders zorg. Mogen het ook alles in uw handen geven en zou u in ieder willen geven wat nodig is. Gedenkt u ons ook in het lezen en het luisteren deze morgen. Mag het zijn tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Dan willen we eerst lezen Markus 14, vers 53 tot 72. En zij leidden Jezus henen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal van de hoge priester. En hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem, zeggende: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? En Jezus zeide: ik ben het. En gijlieden zult de Zoon des mensen zien, zitten ter rechterhand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester, verscheurende zijn klederen, zeide: wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij alle veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer! En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden van de hoge priester. En ziende Petrus zich warmende, zag ze hem aan en zeide: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogen, zeggende: ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden: deze is één van die. Maar hij logende het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet die gij zegt. En de haan kraaide de 2e maal. En Petrus werd indachtig het woord, het welk Jezus tot hem gezegd had: eer de haan 2 maal gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En hij zich vandaar makende weende. Tot zover het Bijbelgedeelte. Dan gaan we nu lezen de meditatie over de verloochening van Petrus. Na de voetwassing begint de maaltijd, maar op deze manier hebben de discipelen nog nooit het Pascha gevierd. Er is zorg en vrees in hun hart. Ze voelen dat er iets gaat gebeuren. De woorden die Christus spreekt zijn zo ernstig. We lezen ze in het Johannesevangelie, de hoofdstukken 13 tot en met 17. Hij spreekt over lijden en dood, maar ook over opstanding en hemelvaart. Als de alwetende weet hij wat er met hem gebeuren gaat, maar ook in welk gevaar zijn Petrus zal verkeren. Als Satan het niet van Christus winnen kan, dan zal hij proberen om een van zijn onderdanen in zijn macht terug te krijgen. Maar de grote herder is van dit helse voornemen op de hoogte en draagt zorg voor zijn schapen. De poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. En daarom klinkt het in de paaszaal: Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ziften, dat is het kaf door wannen, ook wel zeven genoemd, scheiden van het koren. De Heere gebruikt voor Petrus een bekend beeld. In de oogsttijd staat de boer op de dorstvloer met de wan in de hand. Hij werpt het koren de lucht in, waardoor het kaf wegwaait en de graankorrels overblijven. En op de grote oordeelsdag zal, naar het profetisch woord van Johannes de Doper, Christus het kaf van het koren scheiden. Dan wordt het koren in de hemelschuur gebracht, terwijl het kaf met onuitbluslijk vuur verbrand zal worden. Maar ook Satan heeft een wan in zijn hand. Maar hij komt met een ander doel dan Christus. Het is hem om zoveel mogelijk kaf te doen. Hoe meer kaf, hoe liever. Dat wil zeggen, hoe meer zielen verloren gaan, hoe verheugder hij is. Engelen zijn verblijd over een zondaar die zich bekeert, maar Satan is verheugd als een zondaar voor de hemel verloren dreigt te gaan. Door Gods genade zal het echter zover niet komen. Als de schapen slapen, dan waakt de herder en vraagt zijn vader of hij de kudde dekken wil met zijn almacht. Zo groot is de goddelijke genade. Tegenover Satans listen staan de gebeden van de hemeladvocaat. Hij houdt de zijnen altijd nauwlettend in het oog. Hij is de eeuwig levende die altijd biddend werkzaam is ten nutte van zijn strijdende kerk hier op aarde. Petrus neemt helaas de ernstige waarschuwing niet ter harte. Al zullen alle andere discipelen hem verlaten, van hem zal zoiets niet gezegd kunnen worden. Hij is wel bereid zijn leven voor de meester te geven. Hij blijft de Heere trouw. Een rots kan heel wat hebben. Maar de man die een eik moet zijn, is een riet. We kennen de droeve geschiedenis. Na de gevangenneming in de hof wordt de Heer Jezus naar het huis van Caiaphas gebracht. Alle discipelen zijn gevlucht, maar Simon Petrus is meegeglipt door de poort en bevindt zich nu op de binnenplaats. Zo ziet hij wat de soldaten zijn meester aandoen. Daar staat zijn meester, te midden van vijanden die zijn dood op het oog hebben. Het woord uit Psalm 22 wordt hier vervuld. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Het vonnis is al geveld, alleen de beschuldiging moet nog geformuleerd worden. Daar staat de man van smarten. Hij moet sterven. Dat is de wil van de hoge priester en het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege van Israël. Maar het is ook de wil van zijn vader. Hij moet sterven, opdat een verkoren maar verloren zondaarsvolk leven kan. Eeuwig leven. En daarom staat hij hier om aan het goddelijke recht genoegdoening te schenken. Er is een goddelijk verlossingsplan dat uitgevoerd wordt. Zo is het afgesproken in de Raad des Vredes en zo is het voorzegd. De herder moet geslagen worden, opdat de schapen vrij uit kunnen gaan, opdat er verlossing en zaligheid zal zijn voor verlorenen. Dat heeft Simon Petrus ondervonden. Nee, deze geschiedenis is niet in de schrift opgenomen om aan te tonen hoe slecht Petrus is. Het is ook wel ter waarschuwing geschreven. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar deze diep ingrijpende gebeurtenis in het leven van de discipel staat in de eerste plaats in de schrift vermeld om de rijkdom van de goddelijke genade aan te wijzen. Het gaat hier om de gezegende toepassing van het lijden van Christus terwijl hij nog lijdt. Petrus heeft Christus' woorden naast zich neergelegd. Maar zijn zelfverzekerheid en grote woorden om voor hem zelfs wel de dood in te willen gaan, is hij kwijt. Hij is bang en hij hoopt maar dat niemand hem zal opmerken. Terug kan hij niet meer, de deur is dicht. Zijn liefde tot de meester heeft hem hier naartoe geleid. Maar de geestelijke wapenrusting die hij juist nu zo nodig heeft, mist hij. Waar is nu het schild des geloofs, waarmee hij alle vurige pijlen van de boze kan uitblussen? Waar is nu de helm der zaligheid? Zonder de geestelijke wapenrusting kan hij niet staande blijven. En zo gebeurt het ook. Hij valt. En hoe groot is zijn val? Er zijn geen woorden voor. Terwijl hij bij het vuur bij de soldaat op de binnenplaats zit, komt er een meisje naar hem toe. Ze meent hem te herkennen als een volgeling van deze gevangene. Heeft ze hem niet eerder gezien in de straten van Jeruzalem of in de tempel? Maar Petrus reageert fel. Ik ken hem niet en ik weet niet wat gezegd. Nauwelijks heeft hij dat gezegd of er kraait een haan. Hoor je dat, Petrus? Herinnert dit hanengekraai je niet aan het woord van de meester? Maar Petrus slaat er geen acht op. Toch voelt hij zich op deze plaats niet langer op zijn gemak en ogenschijnlijk achterloos roept hij richting voorpoort. Ook van daaruit kan hij de meester nog wel in de gaten houden en zien wat ze hem doen. Maar niet lang daarna wordt hij weer lastiggevallen. Opnieuw komt hij in de problemen als hij met meer stelligheid dan de eerste keer aangewezen wordt als een volgeling van deze Jezus van Nazareth. Deze is een van die. Maar feller nog dan de eerste keer wijst hij de beschuldiging af. En om zijn woorden kracht bij te zetten, legt hij zelfs een eed af. God in de hemel is mijn getuige. Hij hoort dat ik de waarheid spreek. Ik ken die mens niet en ik wil ook niets met hem te maken hebben. Welk een ontzettend ogenblik is aangebroken. Petrus spreekt in het openbaar, maar bovenal voor het aangezicht van de Heere uit dat deze Jezus van Nazareth voor hem niet meer is dan een mens. Hij doet zelfs een beroep op de alwetendheid van God. De Allerhoogste is mijn getuige, ik ken de mens niet. Hoe kort is het nog maar geleden dat de belijdenis uit zijn hart opwelde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En nog maar enige uren geleden beloofde hij zijn meester desnoods voor hem de dood in te gaan. En nu deze woorden. Openlijk zweert hij Jezus af. Ik heb geen band van liefde met hem. Maar als Christus voor Petrus niet meer dan een mens is, kan hij zijn middelaar niet zijn. O, wat een overwinning voor Satan, want zonder borg en middelaar is voor Petrus geen redding en zaligheid mogelijk. Dan kan van geen verzoening sprake zijn. Dan is de weg naar de gemeenschap met God voor eeuwig afgesneden. Maar het wordt nog erger. De zonde is een hellend vlak. Het is niet meer tegen te houden, alleen een goddelijk ingrijpen kan nog verandering teweeg brengen. Voor de derde keer komt er iemand, waarschijnlijk een familielid van Malchus, naar hem toe en zegt: In der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Er kan van misverstand geen sprake zijn, zijn spraak verraadt hem, je kunt het horen. Hij spreekt hetzelfde dialect, vergissing is uitgesloten. En dan begint Petrus zich te vervloeken. God moge mij verdoemen als ik lieg. Hij straffe mij met de eeuwige dood als ik hier niet de waarheid spreek. O, in dit ontzaglijk uur veroordeelt Petrus zichzelf tot de eeuwige dood. De eeuwige gescheiden staat met God. Hij verloochent hem om wie hij alles verlaten heeft, die hij trouw beloofd heeft, en met wie hij enige uren geleden nog avondmaal heeft gehouden. De discipel die meer ijver, liefde en godsvrucht dan de anderen meende te bezitten, die valt het diepste van allen. Eén die hemels onderwijs aan Christus voeten heeft genoten, verloochent de meester driemaal. Wat een schuld laat hij in deze ogenblikken op zich. Wat een ongeloof komt hier openbaar. Nee, Gods kinderen worden in de schrift niet getekend als heiligen, maar als zondaren in wier harten geloof en ongeloof om de voorrang strijden. Op een zeer pijnlijke wijze heeft Petrus moeten ondervinden vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. En nu blijkt overduidelijk dat als Petrus de band met Christus moet vasthouden, het voor hem een verloren zaak is. Maar Dit is het eeuwig wonder van goddelijke liefde en ontferming. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Christus houdt de zijne vast, omdat zijn liefde eeuwig en onveranderlijk is. Die liefde kan wel verzondigd, maar nooit teniet gedaan worden. Enkele meters van Petrus vandaan staat de meester. De vuistslagen van de vijanden dalen op hem neer. Maar de zwaarste vuistslagen komen van een van zijn liefste discipelen. In de verloochening wordt Christus in het gezicht gespuugd en zijn borgschap miskend. Hoe blijkt hieruit dat hij de weg alleen, maar ook in alle eenzaamheid is gegaan? Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de zijnen heeft hem in zijn werk verlicht of geholpen. Integendeel, de zijnen hebben zijn lijden verzwaard. Allen hebben hem verlaten en Petrus verloochent hem zelfs. Hij snijdt de band met Christus door, voor hem is het eeuwig kwijt. En de schaterlach van de vorst der duisternis weer klinkt. Hij die nederligt zal niet wederop staan. Maar Satan heeft te vroeg gejuicht, want op hetzelfde ogenblik dat Simon zijn meester afzweert, kraait in de verte voor de tweede keer een haan. Nee, het is geen toeval, maar leiding van God. En deze keer hoort Petrus het wel, en dan herinnert hij zich de woorden van Christus in de paaszaal. Schichtig kijkt hij in de richting van de meester. En dan op datzelfde ogenblik ontmoeten de blikken elkaar. En in die blik van Jezus ligt Petrus behoud. En dat hopen we volgende week te horen. Tot zover de meditatie. En dan zullen we nog proberen om met gebed te eindigen. Heere, u gaf het dat we samen mochten luisteren naar deze zo ingrijpende geschiedenis. Maar wat is het dan ook een geschiedenis die ons een spiegel voorhoudt? Want hoe reageren wij als we aangesproken worden? Hoe vaak zwijgen we als we hadden moeten spreken? Of spreken we als we beter hadden moeten kunnen zwijgen? Heere, zou u zelf ons maar vrijmoedigheid willen geven om uit te komen voor uw naam en voor uw woord als dat ons wordt gevraagd. Zou u ons bovenal die liefde in het hart willen schenken waar we van hoorden, die alles overwinnende liefde. Heere, geef dat we daar iets van mogen kennen voor het eerst of opnieuw. Zou u het ons willen schenken? Geeft u ons ieder wat nodig is, ook als deze week weer verder gaat, als we alle weer onze eigen bezigheden hebben, misschien zijn we druk en zit onze dag vol met allerlei zaken, misschien zitten we ook wel in de eenzaamheid en kruipt de dag voorbij. Heere, zou u in alle gevallen met een ieder van ons willen zijn. Bovenal zou u ook ons dat hemelse onderwijs willen geven. Wilt u ons een hart geven wat u dient en wat u lief heeft. Wilt u ook geven dat we vanuit uw woord onderwijs mogen ontvangen, ook in uw huis. U hebt uw knecht nog steeds aan onze gemeente verbonden. Wilt u ook hem gedenken, ambtelijk en persoonlijk. Wilt u nog door zijn mond tot ons spreken. Mag het zijn tot ons behoud. Vergeeft u ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen.